Dit is een podcast van Wintertuin.
Welkom bij Radio Debuut. In deze reeks worden kersverse debutanten geïnterviewd over hun debuten en het belang van literatuur. In deze aflevering ga je luisteren naar Sel Merel Wenselaars in gesprek met Gijs Wilbrink.
Welkom, mijn naam is Sel Merel Wenselaars en welkom Gijs Wilbrink.
Dankjewel.
Dag Gijs. Nou, we gaan gelijk beginnen met een hele mooie inleiding, dat heet dan wel eens een laudatio. Lof valt jou te beurt uit de mond van Bert Natter.
Mijn naam is Bert Natter en mij is de prettige taak toebedeeld iets aardigs te zeggen over een in 1984 te Doetinchem geboren schrijver die eind 2022 debuteerde met De Beesten, Gijs Wilbrink. Deze omvangrijke roman speelt zich af in het achterland van de auteur, de Achterhoek. Je zou het een familie-epos kunnen noemen, waarin meerdere generaties van de beruchte familie Keller optreden, te midden van het prachtig opgeroepen landschap van de mooiste streek van ons land, waar stropers 's nachts de dienst uitmaken en overdag motocrossers. Ik leerde Gijs kennen enige maanden voor dit boek verscheen, tijdens een schrijfdag op onze uitgeverij. Er waren meer dan 10 collega's aanwezig, maar niemand was zo monomaan aan het werk als Gijs, de enige debutant en ook de enige die bezig was met een roman. Toen iedereen al lang aan de borrel was begonnen, zat Gijs nog achter zijn laptop en zijn gezicht kreeg de kleur van het scherm. En toen hij zich eindelijk in de tuin bij ons groepje literaire de kantjes ervan aflopers voegde, zag ik in zijn ogen een mengeling van opluchting, van immense opluchting en doodsangst. Hij zei met een grafstem: "Ik heb net mijn boek ingeleverd." Hij pakte een biertje en we dronken met z'n allen op een behouden vaart van zijn eersteling. Maanden later was dat boek er daadwerkelijk en ik las het zodra ik het in handen kreeg. Ik vond het een verademing, want in deze roman waren de problemen van jonge mensen die in een ongenoemde grote stad wonen, waarin iedereen meteen Amsterdam herkent, ver weg. Ik bevond me in een andere wereld, beeldend en soeverein opgeroepen in de natuureingangen waarmee sommige hoofdstukken openen. Het leven is ijzel, zachte winters aan de strang, aalscholvers over dun bevroren water, nachtvorst op de kasseien, uitglijden en blijven liggen, staren naar een onpartijdige hemel. Het kan zo mooi zijn hier. Het duurde een tijdje voor ik doorhad dat ik een historische roman aan het lezen was. De Beesten speelt zich bijna 30 jaar geleden af, in de tijd dat de auteur net 11 of 12 was en de PTT met Action Decibel alle telefoonnummers omnummerde. Dat is razend knap, want niets is moeilijker dan een roman schrijven die zich afspeelt in een tijd die anderen zich beter herinneren dan jij. Ik vond deze roman dus, door de gedurfde keuze voor tijd en plaats en omgeving en onderwerpen, een verademing ten opzichte van veel andere moderne romans. Maar De Beesten was ook een openbaring, want hier heeft iemand een debuut geschreven alsof het de zoveelste roman in een indrukwekkend oeuvre is. Ik kan, kortom, niet wachten op het volgende meesterwerk van Gijs Wilbrink. Tot slot stel ik je op uitnodiging van Radio Debuut en het Wintertuinfestival nog een vraag, Gijs. Nu wordt met de billen bloot, jongen. Je vertelde me ooit dat je zo'n 15 jaar geleden de literatuur ontdekte. Zoals iedere goede schrijver heb je dus ook voorbeelden. Schrijvers die je adoreert, romans die je herleest, stijlen waar je jaloers op bent. Wat ik van je wil weten is of je nu je een boek hebt voltooid, je anders leest en of je sommige schrijvers misschien nog meer waardeert dan voorheen. Of juist minder, omdat je denkt: ik heb jou door, mannetje of vrouwtje, natuurlijk. Nou, kom, zeg op.
Fantastisch. Oh, Bert. Jeetje. De vraag was of ik nu anders lees, eigenlijk.
Ja.
Of vroeg hij naar mijn... Ja, dat is heel grappig. Ik heb, terwijl ik bezig was met De Beesten, heb ik mezelf een soort funnel ingelezen. Waarbij ik de eerste paar jaar, ik heb er 8 jaar aan gewerkt. En de eerste paar jaar heb ik van alles nog wat gelezen en inspireerde alles me ook. En toen op een gegeven moment, toen ik bezig was, ver in het verhaal zat, toen vond ik het moeilijker om alles te lezen. Toen wilde ik dingen lezen die me die een beetje mijn arsenaal uitbreiden. Dus die me inspireerden, maar niet te dicht bij het ding dat ik zelf aan het doen was, zaten, zeg maar. Dus je wil ook op een gegeven moment niks meer gaan jatten. Maar je wil ook niet je tijd verspillen, al klinkt dat zeer oneerbiedig als het gaat om lezen van literatuur, maar met dingen waar je als schrijver, terwijl je in een project zit, helemaal niks van opsteekt. Dus ik ben steeds nauwer gaan lezen toen. En nu het boek klaar is, denk ik, nu kan ik weer van alles gaan lezen. Met als gevolg dat ik alles oppak en 2 hoofdstukken lees en weer naar iets anders snak en zo. Dus ik ben even compleet, eigenlijk al 4-5 maanden, wat heel lang is, ben ik compleet zoekende in wat ik zou moeten lezen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of mensen die dit misschien luisteren, lieve luisteraars, of ze een tip hebben als ze De Beesten lezen van, hij zou eigenlijk dit eens eventjes moeten doen, want dit is heel anders, of zo je zeggen. Ja, nee, dus ik ben echt compleet verloren sinds het boek uit is.
Oh ja, en ben je ook helder kwijt?
Nee, dat valt gelukkig wel mee. Niet sinds het boek uit is of zo. Op een gegeven moment, ook wanneer je jezelf dan zo'n gat ingraaft, al lezende, dan maak je zelf al wel zo'n schifting. Wat wel is gebeurd terwijl ik dit boek schreef, is dat ik meer en meer en meer en meer fan werd van Jeroen Brouwers. Helaas vorig jaar overleden. Die heeft wel een beetje, wat betreft Nederlandse literatuur, heeft hij W.F. Hermans van de troon gestoten bij mij. Als het gaat om mijn persoonlijke favoriet. Ik was jarenlang een Hermans-fanaat. Ik heb een hele plank ingericht met zo'n beetje zijn hele oeuvre. Maar ook door mijn stijl of mijn toon in De Beesten, dat zit dichter tegen Brouwers aan, waardoor ik daar die kant meer op ben gaan lezen. En dat is nu gewoon helemaal mijn guy. Ja. Dus in die zin ben ik een beetje een held verloren, al is Hermans nog steeds een hele goede tweede in Nederland, wat mij betreft.
Ja, verdienstelijk. Qua plattelandsverhalen, waar haal je daar je inspiratie of wie zijn daar je voorbeelden?
Dat is toch, dat was aanvankelijk veelal Amerikaans. Ik ben begonnen met een genre dat country noir heet. Wat heel erg dicht bij de Southern Gothic aan zit. Wat bekender is en alle langere traditie. De country noir is nog net iets spannender, denk ik. En dan moet je denken aan schrijvers als Donald Ray Pollock, die een geweldig The Devil All the Time heeft geschreven een jaar of 10 geleden. Dat was voor mij echt wel een soort gateway in dit genre. En toen besloot ik ook wel dat ik in Nederland en in het plattelandsgebied waar ik zelf vandaan kom, die sfeer daar naartoe wilde halen. Dat soort schrijvers. Toen via die schrijvers ontdekte ik William Faulkner. Inmiddels is dat zo'n beetje 100 jaar geleden. En dat is wel mijn hoofdvoorbeeld geworden toen. Aanvankelijk vanwege die plattelandssfeer. Hij situeert alles in Mississippi, in een fictieve gemeente, fictieve county. Maar zijn stijl is uiteindelijk bij mij vooral de grote inspirator gebleken. Hij kan heel ver gaan in de stem van een personage laten klinken. Een personage kan helemaal de weg kwijt zijn, kan helemaal zinnenlang dralen en terzijde erbij pakken en zo. Bijna op het onleesbare af, maar het moet omdat het personage zich nou eenmaal zo voelt. En dat is een hele belangrijke les van Faulkner, maar ook van Jeroen Brouwers, zeker met zijn laatste boek, Cliënt E. Buske, gaat dat ook zo. Dat wijt hem al af. En dat doe ik in De Beesten af en toe ook. Misschien nog, wat mij betreft, nog net iets te voorzichtig. Ik zou wat dat betreft ook wel eens helemaal los willen gaan.
Oh ja?
Ja. Maar dat is... Sorry.
Oh, vanwaar die voorzichtigheid? Of is een realisatie achteraf?
Een beetje. Ja, ook omdat ik het toch een beetje toegankelijk wilde houden. Het is een beetje een Faulkner light geworden of zo, als debuut. En dat ik af en toe ook met hele lange zinnen van meer dan een pagina was twijfelde van, ga ik de mensen hier niet kwijtraken? En als ik dan af en toe speak op Goodreads, wat mensen van de boeken vinden, dan zeggen ze vaak, lees lekker weg. Dan denk ik, alright, volgende boek, challenge accepted. nee, dus dat kan wel weer los. Wat Nederland betreft heb ik ook nog wel wat meer plattelandsvoorbeelden. Nanne Tepper, in de jaren 90 De Eeuwige Jachtvelden geschreven. Dat speelt zich af in Oost-Groningen. Ook wel echt een heel belangrijk boek voor me geweest. Als het gaat om hoe je nou een beetje een beklemmende sfeer in Nederland neerzet.
Ja. Nou, op je website prijs je boek heel beperkt aan. Je zegt gewoon, nou, dit is mijn boek en dit zijn de steekwoorden die je dan, die geef je dan prijs. Nou, ja. Je zit nu aan de zesde druk, denk ik. Anders zou ik zeggen, nou, let even op die site. Nou, doe je promopraatje, pitch even iets beter. Maar goed, steekwoorden. Nou, het eerste steekwoord is inderdaad de arena Oost-Nederland. Waar bevinden we ons?
Dat is meteen een hele goeie. Als we de achterflap mogen geloven, bevinden we ons in de Achterhoek, waar ik zelf vandaan kom. Dat is het zuidelijkste gedeelte van wat we het Neder-Saksisch gebied noemen. En het Neder-Saksisch gebied is weer eigenlijk het hele gebied dat zich ten oosten van de IJssel afspeelt. Dat begint onderin bij de Achterhoek. Ga je naar boven naar Twente, naar Salland, naar Drenthe en naar Oost-Groningen eigenlijk. En ik kom dus uit dat specifieke deel, maar wat mij betreft, ik noem het woord Achterhoek in het boek zelf nooit. Ik zeg alleen, we gaan de IJssel over, dus wat mij betreft kan dit zich net zo goed in Drenthe of noordelijker afspelen. Ik hoor aan de andere kant ook weer mensen uit Zeeuws-Vlaanderen of zelfs Noord-Holland die zeggen dat ze zich hier wel in herkennen. Dus in principe is het eigenlijk misschien gewoon een nondescript gebied buiten de Randstad.
Een onland noem je het ook ergens.
Een onland, ja. Dat is dan wel weer een vrij letterlijke hint naar mijn geboortestreek. Je hebt daar een bosje, dat heet het onland. Met een restaurant erbij dat het onland heet. En dat vond ik altijd een hele fascinerende en ook wel nare naam. We gaan even naar het onland. Nou, yippie. En dan gaan we dan een appeltaartje eten. En dat bosje, dat heeft ook een hele nare geschiedenis. Daar is in de jaren 70 een meisje verkracht en vermoord. En dat is een woord in die regio dat mij niet loslaat. Het betekent ook moerasland waar niets kan groeien. En dat vond ik een hele mooie metafoor. Eigenlijk voor die hele familie Keller. Die kunnen ook niet groeien. Die kunnen hun grond niet ontgroeien. En daarom was onland heel lang ook de werktitel van De Beesten. Totdat er een paar jaar geleden een geweldige podcast van de NPO verscheen met dezelfde titel. En die ging eigenlijk over die letterlijke geschiedenis van dat meisje in de jaren 70. 100 keer meer recht, wat mij betreft, om dit als titel te gebruiken. Dus toen ben ik uitgeweken naar De Beesten.
Je noemt het ook ondankbare grond.
Ja, dat is ook zo'n term om ja, moeilijk te cultiveren landbouwgrond in die Achterhoek te typeren. Dat heeft dan weer volgens mij weer met het stuifzand te maken. Dus je had daar vroeger, er trokken een hoop boeren naartoe, maar die hadden dan moeras of stuifzand om uit te kiezen. En het was allemaal moeilijk en maar zwoegen. En op een of andere manier bleven ze toch, omdat ze verder ook nergens anders echt welkom waren. Dus het is, ja, ook die ondankbare grond is ook weer iets waar je moeilijk iets op kunt bouwen.
En een landschap vormt zijn mensen. Welke mensen bewonen het onland waar je over schrijft?
Dat zijn zwijgzame, hardwerkende mensen. Een beetje tegen de bierkaai. En mensen die je, denk ik, op het eerste gezicht onwelkom kunnen laten voelen. Maar die als het erop aankomt toch wel ook voor je door het vuur gaan. Dat zien we wel bij die hoe deze familie Keller uit mijn boek zich verhoudt tot die hele dorpsgemeenschap. Dus zij zijn een beetje de buitenbeentjes. En dat werkt van twee kanten. Het zijn echt ook wel een stelletje rotzakken bij elkaar af en toe. Aan de andere kant doet die status quo van die dorpsgemeenschap ook echt niet zijn best om buitenbeentjes zich welkom te laten voelen. Totdat er een van de Kellers, Tom Keller, vermist raakt. En dan is toch alweer het hele dorp dat uitrekt om hem te gaan zoeken ook. Dus dat is een enorm dubbel eigenlijk.
Ja, ja, het is een familie-epos. Een heimatroman gebouwd rond die familie Keller. We volgen ze om en bij de 50 jaar. Er is vanaf de jaren 50 tot in 1996.
Ja.
Een volgend steekwoord dat je gebruikt, religie. Wat is het belang van religie voor je boek?
Religie is iets. Toen ik ging schrijven over mijn geboortestreek kon ik daar niet omheen. Zeker in die Achterhoek, dan zit je midden op de grens van protestants Nederland en katholiek Nederland. Die heel veel mensen die denken dan aan de Brabantse rivieren. Als het gaat om een grens tussen protestantisme en katholicisme. Maar ja, eigenlijk die grens die gaat iets verder door, midden door die Achterhoek heen. En wat je ziet is rondom die grens is dat dorpen extra fanatiek zijn. Ik kom zelf uit het dorpje Ulft. Dat is een zeer katholiek dorp van oudsher. Daar wordt ook heel hard carnaval en kermis gevierd en zo. En een dorpje verderop, die zit daar een beetje schuw en met argusogen naar te kijken. En die zijn een stuk soberder, die zijn protestants. En dus zo heb je dat eigenlijk rondom grenssteken. Ik denk dat voor heel veel dingen in het leven, en als het gaat om grenzen geldt, is dat extra fanatiek. En naast die pure dorpen, zeg maar, heb je dan ook een dorp als Gendringen, dat ligt weer naast Ulft, waarin beide geloofsgemeenschappen naast elkaar bestaan. Daar heb je letterlijk een kerkplein, en daar is het kerkplein in het boek ook naar gesitueerd, waar twee kerken letterlijk tegenover elkaar staan. In Gendringen is dat de Sint-Martinus en de Sint-Maarten. De ene zegt qua prestige en zo, de heilige Sint-Martinus en de Sint-Maarten, zeg maar.
Verschilt tussen inleiding en laudatio.
En laudatio, ja, een beetje dat. Maar vernoemd naar dezelfde heilige en een andere interpretatie. Dus dat is ook wel heel mooi. Maar daar, zeker in de jaren 50 nog, leefden die gemeenschappen ook compleet langs elkaar heen. Die gingen niet met elkaar om. En als je dan als katholieke jongen bijvoorbeeld met een protestants meisje ging van een dorp verderop, dit is mijn oud-oom overkomen, dan zei de pastoor tegen je ouders van, misschien moet hij maar niet meer thuiskomen. En dan zei je ouders, nou, misschien is dat dan maar zo. Dus het is ook wel weer, zeker in die tijd, bikkelhard. En dat is iets wat we nu helemaal niet meer kennen natuurlijk. Nou ja, dit soort verhalen spelen al mijn hele leven. Die hoor ik van ooms en tantes en oud-ooms en oud-tantes. En toen ik ben begonnen en had besloten, nou, ik wil zo'n bepaalde sfeer naar dit territorium toetrekken, dan zijn dit ook de thema's waar ik dan waar ik veel over weet, veel over heb gehoord en iets moois mee kan maken, denk ik.
Ja. De familie Keller is wel echt van God los.
Ja. Behalve oma Netta. De matriarch die ik denk ook een beetje omdat ze al voorziet hoe die familie vervloekt is en hoe het alleen nog maar slechter kan gaan, die grijpt zich juist helemaal vast aan God. Die is netjes elke zondag in de kerk. Wel op haar eigen bankje, want er wil niemand naast haar zitten. En ze gaat ook eigenlijk nooit naar voren voor de communie en zo. Dus wel op haar eigen manier. Maar die probeert zich op een manier te verzoenen met God, te vergeefs. En wanneer zij ook dan sterft, gaat het alleen maar van kwaad tot erger. Ja.
Ja, ze heeft drie zonen. Eén is de duivel himself. Ja. En de ander is een soort messias.
Ja. Ja, en dan, en dat bedoel je, dus in dat Charles is dan de duivel zelf. Dan heb je Johan, die zit een beetje tussenin. En dan heb je Frank Keller, de vader van Tom. Die is deugdzaam en doet netjes, die gaat elke dag netjes naar de ijzergieterij. Die doet zijn werk, die probeert het ook nog wel legaal te doen allemaal. Maar inderdaad, zijn zoon Tom die heeft een soort messias functie voor dat hele dorp. Het is niet erg dat je dacht dat Tom een zoon was van Netta. Die vraag krijg ik heel vaak. Er zit gelukkig een klein stamboompje achterin.
Precies, daar heb ik inderdaad ook naar gekeken. Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Het is de zoon van. En hij is inderdaad een soort messiasfiguur. Hij wordt op een bepaald moment op handen gedragen en lijkt eigenlijk de familietraditie of de vloek die over deze familie hangt te doorbreken.
Ja. Ja, ja, hij heeft, op een gegeven moment heeft hij de wind mee. En wat je ziet is dat zo'n hele dorpsgemeenschap, als het gaat om zo'n gezin van buitenbeentjes, daar kijken ze met afschuw naar, maar ook met heel veel fascinatie. Dus wanneer zo'n buitenbeentje dan talent blijkt te hebben, voor de motocross in dit geval, en Europa ingaat en Amerika, dan leeft dat hele dorp ook wel weer mee. Die kijken elke wedstrijd op tv of ze gaan er naartoe. En die leven heel erg mee totdat hij een ongeluk krijgt en weer aan huis gekluisterd wordt, dan laat ze hem ook keihard vallen. Tom Keller komt heel veel voor in dit boek. Hij komt alleen heel weinig, eigenlijk niet tot aan het eind aan het woord. Dus hij is aan de ene kant een hoofdpersoon, aan de andere kant is hij een soort mythe waar dit verhaal een beetje omheen draait. En zelf zegt hij aan het eind van het boek daarover dat hij een weersomstandigheid is. Dus als de zon schijnt bij Tom, dan schijnt de zon in het hele dorp. En dus het lot van dat hele dorp is eigenlijk afhankelijk van deze zwijgzame messias.
Ja. Nou, het weer is eigenlijk een constante in het boek. Zoals eigenlijk elke grote roman gaat het over de tijd en het weer in dit boek. Een ander steekwoord dat ik van je website heb geplukt ter promotie van het boek, is kunst. Je hoofdpersonage of degene door wiens ogen we in het verhaal getrokken worden, is Isa. En zij studeert kunstgeschiedenis in Utrecht.
Ja, zij is de dochter van Tom. Dat is eigenlijk de tweede verhaallijn. En in de jaren 90 volgen we haar. Zij heeft ook een talent, kan ook uitbreken. En zij gaat kunstgeschiedenis studeren in Utrecht. Raakt daar heel snel afgeleid door blowen en punk en krakers en noem maar op. Maar ze studeert kunstgeschiedenis. En dat heb ik in een eerdere versie van het boek. Zat ze aan het conservatorium. Ik zocht naar een, zoals je met heel veel boeken doet, denk ik, naar een contrast. En ik dacht eerst, oké, ze houdt van punkmuziek, dan is een soort van klassiek componistachtige opleiding een mooi contrast. Maar toch kon ik daar niks meer vinden dat met haar achtergrond te maken heeft. En toen was ik met mijn gezin in het Krullenmüller Museum op de Veluwe. En daar hangt een hele mooie kleine collectie van Van Gogh. En dan eigenlijk vooral heel veel van zijn Brabantse periode, zijn beginperiode, waarin hij heel veel boerenportretten schilderde. Hele grauwe aardappelgezichten, letterlijk ook de aardappeleters hangt er ook. Maar verder ook allemaal van die, ja, van die grauwe gezichten. En ik vond het deels heel herkenbaar van oude foto's van mijn streek. En toen dacht ik meteen, ja, dit is een perfecte manier voor Isa om te reflecteren op waar ze vandaan komt. Dus dit vindt zij herkenbaar. Je kan ze, dit is een mooi vehikel om haar na te laten denken over haar geboortegrond. En een mooie manier om misschien ook schoonheid te vinden in haar achtergrond. Dus toen was in een keer dat kunstgeschiedenis was de oplossing. Daar moest ik vervolgens heel veel over gaan onderzoeken.
Waardoor je nu ook een soort kunstexpert bent. Of,
ja, kunsthistoricus. Ja, absoluut. Ja. Alleen als het om Van Gogh gaat.
Ja, het is heel mooi. Ja, maar je gebruikt natuurlijk het verhaal van Van Gogh of het levensverhaal van Van Gogh die ook wegging van zijn geboortegrond. Daar zit natuurlijk ook een mooie parallel in. Ja. En het schilderij dat hij in Antwerpen gemaakt heeft, of het, de etude eigenlijk.
Ja, een kop van een skelet met een brandende sigaret heet het, geloof ik. Dat kwam allemaal daarna. Ik had besloten, oké, die boerenportretten en Van Gogh, daar zit wat in. En toen ging ik inderdaad flink in Van Gogh duiken. En dit bleek gewoon perfect bij Isa te passen. Hij heeft gewoon een van zijn eerste schilderijen heeft hij als een soort studenticoze grap daar in Antwerpen gemaakt. En het is gewoon punk. Punk as fuck is het gewoon. Het is een skelet met een sigaret tussen de tanden. En ja, ik kan me voorstellen, ieder rebels 18-jarig meisje heeft dit volgens mij op haar studentenkamer hangen. Isa in ieder geval wel. Dus dat was perfect. En zo bleken heel veel dingen, ook dingen die hij in brieven heeft geschreven over vergelijkingen tussen wat hij probeert met kunst en wat hij in muziek weer vindt. Nou, dat bleek allemaal heel, heel mooi aan te sluiten. Dus het was erg dankbaar om daarin te duiken.
Ja, nou, het volgende steekwoord, punk. Muziek. Ja. Je bent zelf ook muzikant.
Ja, zeker. Heel veel in punkbands gespeeld. Ook af en toe wel eens uitgevlogen naar Americana en rootsrock en andere dingen. Maar mijn eerste muzikale liefde was punk. Op de middelbare school met skateboarden en Green Day. Daar begon het allemaal mee, zeg maar. Poppunk en later steeds harder en steeds geëngageerder en politieker. Tot aan het punt dat ik ging studeren en ook eigenlijk elk weekend wel ergens in een gaar kraakpand of een ander soortig hol naar herrie zat te luisteren. Dat was de soundtrack van mijn puberteit en mijn adolescentie. En nou ja, omdat ik met die bands op al dat soort plekken ben geweest, ook wel eens in busjes Europa in, waar je op hele rare plekken terechtkomt, dacht ik van ja, dit is ook wel een uniek decor om een verhaal te situeren. Dat was wel even puzzelen van, oké, hoe ga ik dat nou matchen met die Achterhoek? Maar ja, via Isa bleek dat allemaal ook op zijn plek te vallen.
En hoe verhoudt de muzikant zich tot de schrijver?
Bij mij? Nou, op dit moment heeft de schrijver flink de overhand. Ik heb wel ik speel nog steeds in een band, 000. Dat is hartstikke leuk. Daar hebben we ook voor de pandemie echt ook al heel veel mee gespeeld. Maar sinds de pandemie is het echt even moeilijk, nog steeds. Toen ging de oefenruimte dicht. Toen gingen we één keer in de 3 maanden oefenen, één keer in het half jaar repeteren en zo. En dat is nu nog steeds een beetje dat niveau. Dus we bestaan nog. Ik had een boek te schrijven, maar hopelijk gaat het weer wat frequenter. Ja.
Wist je het?
Ja, er is eigenlijk niks mooier dan gewoon herrie maken met een paar gasten in een mufhok. Dat is gewoon hartstikke mooi.
Ja. Ja, over herrie gesproken, het volgende steekwoord, motterkras.
Ja. Ik had in 2014 besloten om dit decor te kiezen. En ergens in die tijd, ik zat nog op Facebook in die tijd en ik zag daar een kaartje van Nederland, heel flauw kaartje, waarop stond hoe Nederland wordt bezien vanuit Amsterdam, zogenaamd. En het was in het Engels en er stond alles onder de rivieren, stond carnaval heel groot op en alles ten oosten van die IJssel stond farmers, van bovenaan farmers, farmers, farmers en onderin in dat stukje achterhoek farmers en motocross. En toen dacht ik, oh, dit is hoe we gezien worden. Dan kun je het krijgen ook, dacht ik eigenlijk. Want ik vind het heel leuk om met stereotypen te spelen. Ik denk dat het nooit werkt als je begint te zeggen, ja, dit is een stereotype, dat is een stereotype. Het zit echt niet zo, het zit heel anders. Volgens mij moet je mensen heel erg als een soort Trojaans paard naar binnen trekken met zo'n stereotype. Om ze geïnteresseerd te krijgen en dan de boel pas op zijn kant te zetten. Dat is een beetje wat ik met dit boek heb geprobeerd. En dus de motocross heb ik daarvoor gekozen. Iets waar ik zelf als eigenwijze punker in mijn tienerjaren helemaal niks van moest weten. Waar wel heel veel andere mensen uit de regio mee bezig waren. Maar dat is echt iets van, eigenlijk toen ik besloot om dat motocross een onderdeel van dit boek moest zijn, pas ingedoken en nu best wel verliefd op geworden.
Oh ja?
Ja, ik ga de afgelopen 2 jaar, in de pandemie wel niet zo, maar ik ga graag en regelmatig naar wedstrijden toe. Laatst in Frankrijk naar een wedstrijd geweest zelfs. Dus ik ben een motocross fanaat geworden.
Wauw, je bent een kunsthistoricus geworden, je bent een motocross fanaat geworden, je bent vader geworden.
Ja.
In die tijd dat je aan het boek werkt.
Ja, behoorlijke veranderingen. Ja, mooi dat schrijven.
Zou je een stuk willen voorlezen? Ik weet dat je een stuk over de motocross klaar hebt liggen. Lijkt me heel gepast.
Ja, lijkt me helemaal goed. Dit is een stukje over de, eigenlijk vlak daarvoor. We volgen Tom Keller, die in het eerste hoofdstuk gaat hij stropen met zijn ooms. Dan schiet hij een konijn en hij wordt opgedragen om dat konijn te verkopen in het dorp. En op een manier weet hij dat konijn om te ruilen in een, of te verruilen voor een brommer. Dat is het begin van zijn racecarrière eigenlijk. Maar in plaats van dat hij die brommer laat zien aan zijn ooms, hij is heel bang dat ze hem van hem afnemen en verkopen, verstopt hij hem in het bos en gaat hij 's ochtends stiekem, wanneer zij nog slapen, gaat hij stiekem crossen in het bos totdat hij betrapt wordt. En dat is het volgende fragment. En zo schijnt het dat Tom op een voorjaarsochtend met diezelfde vrijmoedige onvoorzichtigheid over de bospaden scheurde, jakkerde, slakkerde. Langs monumentale rode beuken die aan de vooravond van hun 300ste bloeiperiode stonden. Langs langzaam stromende beken met het gebulder van boomkikkers en nesten vol jonge spechten. Bladoksels zwanger van knikkergal, pinksterbloemen, paarse kattenstaart en gele wederik, met scherpe bochten van hoofdpad naar zijpad en weer terug naar het hoofdpad, zo opgaand in zijn gestuiter over de harde eikenwortels dat hij pas bij het geluid van de derde klakson in de gaten kreeg dat de Volvo van zijn ooms vlak achter hem reed. Charles stapte als eerste uit, met de grimas van iemand die een waardeloze klootnacht had doorgemaakt. Hij smeet het portier dicht. Een klont modder gleed vanaf het raam naar beneden. Johan volgde. Hoe kom je aan dat ding? Vroeg Johan. Tom stapte van zijn mobilette. Hij kneep zijn handen in de handvatten van het stuur, aderen gezwollen. De motor liep nog. Hij staarde naar de Volvo als een konijn in de koplampen. Hij zag de kelder alweer voor zich, de slakken. Nou, zet uit dan, beet Charles hem toe. Tom draaide de sleutel om. Het geluid van de brommer stierf weg. Het linker voorwiel van de Volvo was vervangen met een reservewiel. Dat had ze in het donker minstens een uur gekost en hun humeur. Johan liet zich op de motorkap zakken. De veren kraakten. Charles liep naar de brommer, trapte tegen de banden. Wat denk je, Johan? 50 gulden? 70 als Tom hem even extra goed oppoetst? Nou, 70 moet makkelijk lukken. Zeker voor zo'n kaptein. Ding is kats in orde. Johan graaide een baal cheque uit de zak van zijn overal en plukte er wat moksel uit. Maar de vraag is waar Tommy Boy dan op moet rijden. De ochtendzon wierp lange boomschaduwen op de grove bosgrond. Charles grinnikte. Dit snotjong rijdt voorlopig helemaal nergens op. Heb je hem gezien net op de bult? Dat snotjong, Johan likte zijn sigaret dicht, dat jong heeft er meer talent voor dan jij. Charles' gezicht vertrok. Hij greep het midden van het stuurbeet en gaf er een ruk aan. Loslaten, siste hij Tom toe. Tom kneep harder in de handvatten. Loslaten of ik trap je de kop in.
Charles.
Johan stond op en liep om de auto, opende de kofferbak. Tom, ik trap je de kop in en ik steek je de kloopbrommen nog in de fik ook. Charles. Charles hief zijn vrije arm boven zijn hoofd en maakte zich klaar om Tom een ram te geven. Zijn vuist een moker, bijna net zo groot als het hoofd van de jongen. Maar toen schrokken ze op, Charles en Tom. Beiden schrokken ze zich het leplazeres van de knal die door het bos galmde alsof het hun eigen oren waren die uit elkaar spatten. God! Charles' geschreeuw galmde door het bos. Ben je goddomme helemaal gek in de kop? Johan grinnikte. De dampende loop van de Lee Enfield naar de lucht gericht. Hij loste een tweede schot. Zo, zei hij tevreden. Is nou klaar? En daarmee was het bezegeld. Tom had talent. Zijn oom Johan zou dat talent de komende jaren cultiveren en zijn andere oom Charles zou met de dag zieker worden van jaloezie.
Dankjewel, Gijs. Wat heerlijk om je te horen.
Ah.
Ja, absoluut. Het doet me denken aan Dimitri Verhulst en wat ik bij hem heb vanaf het moment dat ik een luisterboek heb gehoord of hem heb er eens horen spreken. Sinds dan lees ik zelf ook met die cadans. Indachtig, met die stem. Ja. Dat heb ik bij jou ook.
Wat leuk.
Ja. Er is een luisterboek.
Ja.
En dat is ingesproken door 3 mensen.
Door 3 mensen, ja. Ja, het boek heeft 3 perspectieven. Of eigenlijk 99% van het boek heeft 2 perspectieven. En helemaal op het laatst komt Tom nog eventjes, krijgt hij een stem. Dat mocht ik doen. Maar de andere 2 perspectieven, die van Isa en het verhaal over Tom, die worden verteld door 2 vrouwen eigenlijk. Of eigenlijk de eerste is, we volgen Isa van heel dichtbij. Dus daar is een meisjesstem heel toepasselijk. Is ingesproken door Aria Marie, mijn echtgenote. En dat was heel erg leuk. En de andere stem over Tom, die wordt verteld door een roddelaarster uit het dorp. Tante Annie, zullen we haar noemen. En die is ingesproken door Inge Ipenburg. Bij mensen misschien bekend als Martina Hafkamp uit Goede Tijden, Slechte Tijden vroeger. Dat was wel goals dat zij dit wilde doen.
Heb je haar aangedragen? Heb je haar gevraagd?
Ja, de uitgeverij heeft dat geregeld, ja.
Ja. Ja. Deze mensen doet het wel. Beheersen ook de streektaal.
Ja, zeker. Redelijk. Ja, Martine komt, of Martine zeg ik al, Inge, komt uit Deventer, tegen Salland. En dat is net een andere streektaal, maar het accent, dat snapt ze wel. En Arja, mijn vrouw, die is ook in de Achterhoek geboren. Wel met een hele andere omgeving. Ook weer in de zin dat ze uit een migrantengezin komt. Dus ik kom echt uit een groot gezin. Mijn moeder komt uit een heel groot gezin. Ik zal weer iets kleiner. Maar ik heb een grote familie met allemaal Achterhoekers. Dus dat dialect was de hele tijd om mij heen in mijn jeugd. Bij Arja was dat eigenlijk helemaal niet zo. Dus ik heb haar aardig mogen coachen in de studio als het gaat om als het echt om diehard dialect gaat. Dat was enorm leuk. Maar nee, ik ben blij met hoe ze dit heeft gedaan.
Ja. Ben jij op jouw beurt ook gecoacht? Je gebruikt 2 vrouwelijke stemmen. Hè? Of het verhaal wordt verteld Van het perspectief van twee vrouwen.
Ja.
Is het als man, en in die 8 jaar, dat moeten we ook zeggen, hè, die 8 jaar dat je aan het schrijven bent geweest, is daar maatschappelijk best wat discussie over ontstaan, over wie wat wanneer mag zeggen.
Ja, absoluut.
Is het voor jou, je hebt natuurlijk, je maakt een verwijzing naar Rebecca Solnit, dus ik vermoed dat je daar zeer bewust en heel gevoelig voor bent geweest.
Ja, nou ja, zeker. En ook al voor die 8 jaar. Wat het leuke is aan al die tijd in kraakpanden en zo doorbrengen, is dat er toen op die podia al 15 à 20 jaar geleden dingen werden besproken in de kleinste punkholletjes die nu talkshow materiaal zijn, zeg maar. Dus dat is, die onderwerpen zijn me niet vreemd. Waar ik bang voor was toen ik dit decor koos, die donkere bossen, het stropen, de motocross, dan loop je natuurlijk enorm risico dat het een heel masculien boek wordt. En dat wilde ik helemaal niet. Dat was niet waar ik op uit was. Dus toen kwam ik er vrij snel op van, nou, ik wil een heldin. Ik hou erg van heldin in de literatuur. Die hebben we in Nederland gelukkig ook al wel een goede traditie in. Dus ik had vrij snel besloten, ja, ik wil een feministische heldin eigenlijk. En toen daar kwam Isa Keller uit voort. En ik wilde dat heel graag goed doen natuurlijk, zeker als man. En hoe ik dat heb aangepakt, als het gaat om Isa's ervaringen in die punk scene, dat is toch heel vaak hoe ik me heb ingebeeld, hoe ik het zelf zou ervaren. En sommige dingen zijn ook mijn eigen anekdotes. Dus om eigenlijk daar aanvankelijk in de eerste versie daar zo weinig mogelijk verschil in te maken. Omdat volgens mij de verschillen tussen man en vrouw in heel veel gevallen ook gewoon heel erg overdreven worden. Met natuurlijk een belangrijk verschil, dat vrouwen veel meer te maken hebben met seksueel overschrijdend gedrag, seksueel geweld. En dat was een onderwerp wat ik niet wilde negeren en ook een belangrijk thema in de beesten is geworden. En waar ik dus ook wel gewoon veel meelezeressen bij heb gehad. Een goede vriendin van mij, die zat ook echt in die scene, nog een paar jaar eerder dan ik, dus echt in de jaren 90 in die scene. Dus die heeft het hele boek meegelezen. Ze schrijft ook veel, dus dat was op meerdere fronten gewoon een hele fijne meelezer. En mijn eigen vrouw, Arja, heeft dus meegelezen. En nog een vriendin. Dus ik wilde dat gewoon heel graag goed doen. En gelukkig bleek eigenlijk al snel, in het begin was het daar heel nerveus over. Maar toen ik die eerste paar scènes, het is ook in die eerste scène al waarin we Isa leren kennen in dat kraakpand en ze meteen te maken krijgen met een hele vervelende kerel. Kreeg gelukkig meteen ook al goede reacties op. Dat ze het herkenbaar vonden en logisch en geloofwaardig vonden. En dat gaf me wel het zelfvertrouwen om gewoon op die voet verder te gaan.
Ja. Dus de elementen ongetwijfeld van jou verspreid over verschillende personages. Dus ook de figuur van Dex, een muzikant. Daar moet ik dan onwillekeurig aan denken.
Leuk. Ja, je bent de eerste die dat zegt. En ik denk dat ik van alle personages dat Dex het meest op mij lijkt. Lekker stoer doen op het podium, maar ook tegelijkertijd heel confrontatiemijdend. dus wanneer het erop aankomt, ze gaan op een gegeven moment gaan ze varkens bevrijden uit een varkenswagen. Nou, daar staat Dex echt een beetje schuchter aan de zijkant te kijken. En op meerdere confrontaties, dan is hij toch niet helemaal de held die op het podium is, wanneer er echt adrenaline bij komt, zeg maar. Ja, dat is wel. Zo ben ik ook wel. Ja.
Ja. Je plaatst het boek in de jaren 90, of een belangrijk deel van de actie gebeurt in de jaren 90. Nou ja, en dat roept bij mij ook heel veel nostalgie op. Naar de, ja, wat is het allemaal? De fopspenen en de muziek en de tv-programma's. Ja. Ben je zelf een nostalgicus als het gaat over de jaren 90?
Ja, enorm. Ja, dat was gewoon de tijd. Ik was in de jaren 90 tussen 6 en 16 jaar oud en dat is. Ik keek enorm veel tv, ik keek heel veel MTV in die tijd. En dat is gewoon mijn culturele referentiekade, zeg maar. Je had in de jaren 90 had je heel vaak een reclame op tv over een cheeser. Dat was een pita broodje met kaas en jam. Dat was eigenlijk geen merk, het was een reclame voor een recept. Dat is een hele mysterieuze reclame. Met een hele coole jongen. Die begon er ook met zo, hey, that's me, man, pita broodje en zo. Nou, ik wilde gewoon hem zijn. En die cheese reclame, cheeses zijn ten eerste heel erg lekker. Pita broodjes met kaas en jam. Ik ben volgens mij de enige die ze nog steeds maakt. Maar ja, ik wilde in het boek ook een soort revival van de cheeser veroorzaken. Dus Isa die loopt ook gewoon aan de lopende band die dingen te eten.
Krijgt je kind een cheeser te eten?
Ja, 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 het is ook zijn favoriete snack. Ja.
Echt?
Ja. Ja, hij kent ook de reclame. Hij staat nog op YouTube. Ja.
Nou, het boek wordt lovend ontvangen. Dat is wel duidelijk. Je zit ondertussen, klopt het nog? De zesde druk, zevende druk?
Negende.
Oh, kijk. Nou, dan heb ik een oud exemplaar. Negende. Nou, ja. Dat is heel mooi.
Ja.
En je won een paar dagen geleden een prijs uit de Achterhoek. Je boek is gehuldigd als beste boek van Achterhoek en Limes.
Ja.
Wat doet dat met je?
Ja, vond ik heel leuk. En ik was ook wel ontroerd. Ik vond het heel spannend om over die geboortegrond van mij te schrijven. Omdat ik toch met heel veel dingen die ik doe en probeer heel erg bang ben om verkeerd begrepen te worden. En dat vind ik een vreselijk gevoel altijd, verkeerd begrepen worden. En ik dacht dat toen dit boek uitkwam ook van, nou gaan we het krijgen. Nou gaan mensen zeggen dat ik toch een stereotype neerzet. Of dat die regio er niet goed van afkomt en zo. Maar dat boek wordt juist in die regio enorm omarmd. En dat doet me toch wel heel veel. En zo'n prijs is daar wel weer een mooie bewijsstuk van.
Hoor je inderdaad ook andere reacties? Is je angst ook ingelost?
Nee, ik hoor dat heel weinig. Of mensen houden het voor zich. Maar nee, het wordt echt omarmd. En ik hoor wel heel vaak de vraag van buiten de Achterhoek. Eigenlijk van deze vraag inderdaad. Van hoe reageren ze er daarop? En dan voegen mensen er heel vaak aan toe. Want de Achterhoek komt er niet zo goed van af in je boek. En dat vind ik niet helemaal kloppen. Die niet bestaande familie Keller, die komt er niet goed vanaf. En zelfs die zijn volgens mij nog redelijk rond af en toe, als ik dat mag zeggen. Maar dat landschap waardoor ze zich begeven en die dorpsgemeenschap, die politieagent en al die personages, die zijn volgens mij best wel natuurgetrouw. En die komen er volgens mij ook helemaal niet zo slecht vanaf. Maar toch op een of andere manier zijn er lezers die familie Keller gelijk trekken aan de Achterhoek. En daar zit toch wel een denkfout wat mij betreft.
Ja. Je heft wat mij betreft ook een aantal valse tegenstellingen op. Onder andere die tussen de Achterhoek en de Randstad of het Westen. Of ook gendergewijs, denk ik, tussen mannen en vrouwen. Hoe zet je dat precies in? Die tegenstellingen, want je had het eerder al over die grenzen, hè, die de uiterste vaak uitvergroten.
Die tegenstellingen zijn wat je zegt, die zijn volgens mij in heel veel gevallen hartstikke vals. We hebben nu weer een enorm stad versus platteland probleem bijna in Nederland sinds de boerenopstanden. En wat mij opvalt is dat ook bij mijn progressieve activistische vrienden in Utrecht alle nuance in één keer wegvalt. Over en weer. Ik zie twee partijen heel erg over en weer schreeuwen, naar elkaar wijzen. Terwijl ze volgens mij heel veel gemeenschappelijke vijanden hebben als lobbyisten, de KLM. grote bedrijven die het hier voor het zeggen hebben, zeg maar, om een paar dooddoeners te noemen misschien. Maar volgens mij, Ik had het heel logisch gevonden ergens. Er was laatst een protest van Extinction Rebellion op Schiphol tegen privévliegtuigen. Het was super logisch geweest als de boeren daarbij stonden. Want daar zitten ook hele grote vervuilers, zeg maar. De boeren worden nu neergezet als de grote vervuiler. Nou, dat zijn mensen die daar meer verstand van hebben dan ik. Maar er zijn daarnaast een paar hele grote vervuilers die heel erg buiten schot blijven. En wanneer Extinction Rebellion daar dan zijn pijlen op richt, dan is toch de rest van het land die daar een beetje om gaat zitten lachen. Volgens mij hebben we heel veel om samen tegen te strijden wat dit betreft. En zijn we er heel erg bij gebaat om daar ook elkaar in op te zoeken.
Ja. Nou ja, en daar kan literatuur bij helpen. Om die empathie.
Dat hoop ik. En dat vind ik nogal lastig. Ik heb denk ik in mijn boek beide kanten mooi en lelijk neergezet. Juist om inderdaad voor die verbinding te zorgen. En toch hoor ik wel inderdaad mensen uit het Westen die zeggen, haha, die Achterhoek komt er niet zo mooi vanaf. En vandaag was ik in Hengelo, in Twente. En die zeiden van, oh ja, het is niet die activisten die komen er niet zo mooi vanaf. Hè? Dus het is toch, mensen zoeken toch hun eigen gelijk in plaats van En zijn blind voor de lelijke kanten van hun kamp. En let vooral op de lelijke kant van het andere kamp. Terwijl je in dit boek volgens mij allebei kunt vinden en je het precies zou kunnen omdraaien. Maar nou ja, je vraagt toch heel veel van een lezer, wil je dat van ze verwachten soms. Maar goed, laten we daar niet te pessimistisch over blijven. Ja.
Terug naar Bert, hè? Bert Natter. Hij had het over die middag dat jullie daar in de tuin zaten en dat jij monomaan achter je laptop zat. Kan je ons even terug naar dat moment meenemen?
Ja, dat was heel, heel fijn. Eén keer per maand organiseert hij bezig bij een schrijfdag, waarin waar schrijvers zich op kunnen inschrijven om dan met geloof maximaal 10 of 12 in een ruimte de hele dag aan het werk te gaan aan je eigen project. En dat was de eerste keer dat ik daar naartoe ging. En daar was Bert ook met zijn boezemvriend Ronald Gippard. Alma Matthijssen was er en nog een paar andere schrijvers. En we begonnen met een rondje van wat ga je vandaag doen? Nou, ik ga bezig met een nieuw idee, dit en dat. En ik was eigenlijk echt bijna klaar. Ik had mijn hele manuscript uitgeprint. Die had ik al thuis helemaal doorgewerkt. En ik moest daarvan nog de laatste 60 pagina's minutieus doorgaan en verbeteringen doorvoeren. Dus ik zei bij het voorste rondje, ik ben Gijs Wilbrink. Ik ben bezig met mijn debuut en die ga ik vandaag inleveren. En toen was het wel van, wow! Dus toen ik nadat iedereen al aan het borrelen was, naar buiten kwam en een beetje zo mijn vuist in de lucht gooien, kreeg ik wild applaus. Überhaupt van niemand wist wat ik had geschreven, maar in ieder geval dat ik iets had ingeleverd. Was enorm leuk. Ja, dat is een mooie manier om het inleveren van je boek te vieren. Zo.
Yes. En noemde jouw monomaan, of op dat moment was je monomaan, typeert dat ook de schrijver Gijs Wilbrink?
Weet ik niet.
Want je hebt er 8 jaar aan gewerkt.
Ja.
Hoe gaat dat dan?
Nee, eigenlijk ben ik niet. Misschien die dag wel. Maar het is een zeldzame dag dat ik een hele dag aan een boek bezig ben geweest. Wat ik normaal doe, is eigenlijk de lat zeer laag leggen. En ik probeer 250 woorden per dag te schrijven. Je hebt schrijvers die doen er 500 of 1000 of weet ik veel wat. Maar ik kan er gewoon niet zo lang blijven zitten. En ik sta daarvoor om 6 uur 's ochtends op. Eigenlijk sinds mijn zoontje, die stond altijd om 6 uur op. Dus daar heb ik een beetje van hem geleerd. Maar inmiddels slaapt hij door en ben ik gewoon nooit gestopt met om 6 uur opstaan. En dat heeft me gewoon een extra uur op de dag gegeven, waar ik heel dankbaar gebruik van maak. Dus tussen 6 en 7 schrijf ik. En dan probeer ik 250 woorden te schrijven. De helft van de tijd lukt dat, de helft van de tijd niet. En dan moet ik van mezelf de rest van de ochtend nog door. En als het dan ook niet lukt, 's avonds nog een keertje door. Maar heel vaak schrijf ik 1 à 2 uurtjes per dag. En dan is het goed. En dat is ook genoeg om hongerig te blijven en de dag erna weer te gaan zitten. Want wat ik eerder had, is dat ik bijvoorbeeld een hele dag per week ervoor uittrok. En dan moest ik echt de halve dag weer inkomen. En dan wist ik niet meer van, ik begon te twijfelen. En moet ik nou wel zus of zo? En door elke dag een beetje te schrijven, dat blijf ik er in ieder geval in. Het werkt voor mij heel goed. En dan, nee, dus in die zin is het vrij casual en bepaald niet monomaan. Daarna ga ik gewoon mijn dag in, ja.
Je hebt die middag heb je boek verzonden. Nou, ja. Dan ging je nog, dan werd die opgemaakt, werd die gedrukt. Werd die eerste druk verkocht, werd die tweede druk verkocht. Nou, het is een bestseller. Het is een standpunt succes. Wat doet dat met je?
Ja, jeetje. Heel veel. Het is het boek is nu 4 maanden uit en het is nog steeds best wel een gekkenhuis. En dat is moeilijk om mentaal en emotioneel bij te benen. Dat is, er komt nog steeds veel op me af en ik bevat het niet allemaal tegelijk. We zitten nu, terwijl we dit opnemen, midden in een, of beginnen we aan de boekenweek, waarin ik ook weer elke avond op pad ben en mijn gezin weinig zie. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal fantastisch mooie dingen. Ik mag dik en dik tevreden zijn met wat met dit boek gebeurt. Maar mentale verwerken, daar loop ik af en toe nog een beetje op achter en zo. Dus ik ben wel een beetje voorzichtig bang voor de crash. Als dit dadelijk allemaal over een paar weken weer allemaal weer voorbij is. Nee, het is allemaal nieuw. Het is allemaal overweldigend. Het is allemaal mooi. Maar soms ook heftig. Dat is het allemaal, ja.
En moet je al nadenken over vertalingen, filmrechten? Het is natuurlijk ook waanzinnig filmisch.
Dank je.
Het lijkt heel evident dat deze ja, dat het verfilmd wordt, dat er een adaptatie komt.
Ja, dat lijkt me heel mooi. Daar zijn we met wat partijen heel voorzichtig over in gesprek. Maar dat is nog echt allemaal heel, heel pril en abstract. Dus ja, dat lijkt me te gek. Lijkt me ook heel leuk om mee bezig te zijn. Ik voel me wel heel verantwoordelijk voor die regio. Er zijn wat fuck-ups geweest in Nederland. Dat bijvoorbeeld Daan Schuurmans, een westerse acteur, die ging dan Twents praten in een film of zo. Dat het gewoon echt niet klopte. Dus dat wil ik wel bewaken dan ook in zo'n geval. Maar dat lijkt me mooi. Wat vertalingen betreft, er komt een Spaanse versie en een, in ieder geval ook een Duitse vertaling van de beesten. Dus dat is heel, heel cool.
Ah ja. En ben je al in contact met vertalers ook over hoe dan zo'n streektaal moet vertaald worden?
Ja. Ik heb een verklarende woordenlijst aangeleverd. En de Duitse vertaler, daar ben ik ook wel lekker mee aan het appen af en toe. Van hoe zou je dit doen of hoe zou je dat doen?
Oh, ja.
En wat is, ja.
Welke streek zou het dan zijn in Duitsland?
Ik denk...
Streektaal bedoel ik dan, hè?
Want, ik neem aan dat het gewoon in de taal speelt. Ja. Ja, dat weet ik niet. Nou ja, kijk, dat Achterhoeks dialect, dat is onderdeel van het Neder-Saksisch. En dat is weer een streektaal die ook in een heel groot deel van Duitsland gesproken wordt. Allemaal met verbasteringen natuurlijk. Dus ik neem aan dat het in ieder geval een Neder-Saksisch dialect zal worden. En dat er dus ook eigenlijk niet zo gek veel aan veranderd hoeft te worden. Ik ben wel heel benieuwd wat de Spanjaarden ermee gaan doen.
Ja, heb je daar dat een idee bij? Zijn. Of heb je daar
nee, ik ben helemaal niet op de hoogte van Spaanse dialecten. Volgens mij komen ze wel uit. Ik heb wel eens vertaalde Amerikaanse romans gelezen waar dan een of andere Texaan dan in dialoog dan alles goed mignon zei, zeg maar. Dus dat soort je pakt gewoon een Nederlands dialect eigenlijk wat dat betreft en dan kom je er wel uit, denk ik.
Ja. Het is nu ook heel hard rennen. Straks moet je ook naar een volgende afspraak. Heb je een volgend interview. Dus ja. Dat gaat waarschijnlijk nog even door. Schrijven, vermoed ik, schiet er even bij in.
Ja, dat, ik probeer het wel. Ik ben ook al wel bezig aan een nieuwe roman. Maar nog, je zit nog zeker niet in een dagelijkse routine dat ik daar aan kan werken. Dus het is nu echt meer, als ik even 2-3 dagen niks te doen heb, vind ik in het midden van die 3 dagen een uurtje om even met mijn hoofd bij die nieuwe roman te zitten. Bert Natter, nota bene, die zei op mijn boekpresentatie: begin morgen aan je volgende boek. Want dat is je enige houvast de komende tijd. En dat was een hele, hele goede tip ergens wel. Want gewoon in deze tumult van interviews en recensies en natuurlijk ook soms minder fraaie dingen die over het boek worden gezegd, dan is het wel fijn om te weten van, maar ik ben eigenlijk in mijn hoofd al met iets nieuws bezig.
Ja. Je had het aan het begin van het gesprek had je over die voorzichtigheid. Had je het over de voorzichtigheid over de stijl, dat je daar misschien verder in zou gaan. Is dat ook het opzet of is dat ook wat je in je tweede boek gaat doen? Ga je dan echt voluit nog verder stilistisch experimenteren?
Misschien, vooralsnog niet. Maar ik vind dat wel heel erg aan de personages is. Dat is het bij mijn voorbeelden wel heel erg. Dus als ik met een personage kom dat zo'n stem of zo'n toon nodig heeft, omdat hij nou een hele aparte manier van zich uitdrukken, dan wil ik daar wel heel ver in gaan ook, ja. Maar het is echt aan... Ik ga niet een alwetende verteller opvoeren waarvan ik het leuk vind dat hij gewoon heel gek praat. Dat vind ik raar. Dus nee, het is aan de personages wat dat betreft.
Een beetje al in welke tijd het zich afspeelt en welk weertype dominant zal zijn.
Ja, het idee waar ik nu mee bezig ben is rond de millenniumwisseling. Dus we schuiven een paar jaar door vanaf de beesten. Weertype, ja, ik hou gewoon heel erg van de winter. Ik weet niet, dit is denk ik geen winterboek, helaas. Maar nee, ja, er zit niet voor niks heel veel sneeuw in de beesten. Ik hou daar enorm veel van, ja.
Gijs Hulbrink, ik wil je ontzettend bedanken. Wij zien elkaar in de lente. Het spijt me, het is niet anders. De lente komt eraan, de winter is straks weer gedaan. Maar we zien elkaar op het Wintertuinfestival. Dat is op 10 april. En dan ga ik met jou in gesprek en ook nog met 2 andere debutanten. Kijk er heel erg naar uit. En dank voor dit gesprek.
Dankjewel, ik kijk er ook heel erg naar uit. Tot dan.
Tot dan.
Bedankt voor het luisteren naar Radio Debuut. Deze 4e reeks van de podcast is opgenomen ter gelegenheid van het Wintertuinfestival, dat op 10 april 2023 in Doornroosje, Nijmegen plaatsvindt. Kijk voor meer informatie in de show notes en op wintertuinfestival.nl.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.